Welkom luisteraars bij weer een aflevering van mijn podcast Heftig, hoe is het nu met jou? In elke aflevering ga ik in gesprek met iemand die of een heftige situatie mee heeft gemaakt, of een heel bijzonder leven leidt, of impactvol werk heeft. Ik wil hem of haar de ruimte geven om die kant van het verhaal te vertellen dat niet zo snel wordt belicht. En door te luisteren naar dit soort verhalen hoop ik dat jij in de vervolg ook durft te vragen. Heftig. Maar hoe is het nu met jou? Welkom luisteraars bij weer een aflevering van mijn podcast. Heftig, hoe is het nu met jou? En ik vind het superleuk om te vermelden dat ik hier tegenover Karin Bloemen zit. Welkom Karin in mijn podcast.
Yeah.
Ja, en aan iedereen vraag ik van, hey, hoe is het nu met jou? Dus Karin, hoe is het nu met jou?
Nu zat het al een relatief begrip. Maar het gaat is op zich goed.
Ja.
Ik ben een meisje van 64 jaar. En ik ben moeder van 3 kinderen en 2 kleinkinderen. En ik heb nog steeds een gelukkig huwelijk, een prachtige carrière. En ik heb wel het gevoel dat ik een beetje aan het staartje zit van een carrière. Want je kan natuurlijk niet op je 64ste hetzelfde als wat ik kon toen ik 34 was. Maar dat vind ik ook gaaf. Ik vind elk jaar is weer een cadeau.
Mm-hmm. Ja, mooi. Mooi hoe je dat zegt. Het staartje van je carrière. Ja, nou ja, dit heeft natuurlijk reden dat je in mijn podcast zit. Hè? Heftig, hoe is het nu met jou? Want ik ga met je in gesprek over onder andere je boek, Mijn Ware Verhaal. En het verhaal rondom het misbruik van je stiefvader. Hoe kijk je daarop terug nu je bijvoorbeeld dat boek hebt geschreven? En wat heeft het je gebracht? Of wat heeft het misschien anderen gebracht?
Het was eigenlijk een heel mooi proces, omdat ik eerst in 2014 met Arthur Chapin het boek geschreven heb, Maar buiten is het feest. En dat was dat vond ik heel heftig om te doen. Want dan had ik een gesprek met hem en dan vertelde ik de lijn van mijn leven. En hij verschreef dat in een soort romantisch, of in een romanvorm. Dus het was niet Karin, maar het was een meisje zoals, weet je wel. En hij probeerde ook zijn eigen ervaringen met eenzaamheid en angst en verdriet en trauma, weet je, te vermengen met mijn verhaal. Dus daar heeft hij uiteindelijk een heel mooi boek geschreven. En dat sprak ook heel veel mensen aan. En hij schreef dus in het begin dan weg gebaseerd op het leven van Karin Bloemen. Nou, dat vond ik al super heftig. Want dat komt dan zo dichtbij.
Ja.
En dus ik weet ook, als ik dan met hem had ik 2,5 uur zitten praten en vertellen. En dan echt, dan kwam ik echt met een rode kop van de opwinding en van de emotie naar buiten. En dan dacht ik echt, wow, wat is dit nog steeds heftig. Want ik was 54 hè, of zo, van
ja.
53.
Ja. Zoveel jaar geleden, ja, misbruik.
En elke keer denk ik, zo, het is nog steeds als je erover praat. En zeker als je in details gaat treden, dan komt die benauwenis terug.
Mm-hmm.
Dan herleef je er een heel klein beetje. En daar wil je eigenlijk nooit naartoe.
Nee.
De herbelevingen zijn echt super naar. En tegelijkertijd merkte ik, des te meer ik hem vertelde, des te duidelijker werd het voor me wat er aan de hand was toen. En hij gaf me ook een mooi inzicht. Want hij legde me eigenlijk als eerste uit waarom ik mijn werk deed. Want hij zei, je bent veilig op de donkerste plek, in het donkerste huis, van de donkerste steeg, van de donkerste stad. Daar vindt niemand je. En je bent veilig midden in het licht, waar iedereen je kan zien.
Ja.
En dat was dus impliciet eigenlijk mijn keuze geweest,
ja.
Onbewust.
Het is heel duidelijk waar je voor gekozen hebt.
Heel
je bent
duidelijk.
In het licht gaan staan.
Niet die kast.
Ja, niet die kast, nee.
En dat vond ik zo'n inzicht. Dat heb ik echt 3 dagen, of 3 weken, maar misschien wel 3 maanden, gedacht, oh, wauw, waarom heb ik dat zelf niet gesnapt?
Ja.
Want uiteindelijk is wat ik geleerd heb van het boek van Arthur Chapin, veiligheid. Als het niet veilig is, dan ben ik weg.
Ja.
Dan hou ik op. Dan hou ik mijn mond. Dan ren ik de deur uit. Want veiligheid is a priori mijn eerste overlevingsdrang.
Ja.
Dus dat tweede boek, maar ik was wel heel mooi. Want ik heb van die hele eerlijke vriendinnen, die dan dat boek hadden gelezen van Arthur. En echt mooi geschreven, mooi gedaan. Maar Karin, even voor mij, hè. Ik ken je nou al 40 jaar. Dat is niet jouw verhaal. Dit is een meisje zoals jij. En de voorbeelden komen uit jouw leven. En sommige hele pijnlijke scènes komen uit jouw leven. En die hoor ik jou bijna vertellen. Want dat is ook letterlijk jouw tekst. Dus dat had eigenlijk moeten staan Arthur Chopin en Karen Bloemen. Want jij hebt het meegeschreven. Mm-hmm. Want jij hebt de input, de context of de content aangegeven. Maar dit is niet jouw verhaal. Ik wil dat jij jouw waarheid opschrijft. Wat er met jou is gebeurd. En nog niet met mooie zinnen en met een prachtige de regen buiten en de meanderende rivier. Nee, niks van dat literaire gedoe.
Het pure verhaal.
Ik wil puur het verhaal. Dus toen ik heb ik dat gewoon besloten op een dag. Ik voelde gewoon, ik moet dit doen. En daarom heet het ook mijn ware verhaal.
Ja.
Want het verhaal aan zich is heel mooi opgeschreven door Arthur. Maar hoe het letterlijk ging en in de harde realiteit, dat is mijn ware verhaal.
Ja. Ja.
En die is daarom ook veel harder, maar ook veel eerlijker.
Ja.
En sindsdien heb ik geen last meer van mijn ware verhaal.
Ja, want het ligt in een boek, het ligt overal.
Nee, door het woorden te geven en door het papier te geven en door het gewoon aan een ander te geven en zeggen, wil je weten wat het is? Alsjeblieft.
Is dat meteen ook een boodschap aan slachtoffers?
En uiteraard komt dan dus mijn conclusie dat ik ooit, weet je, ik heb ooit een liedje mogen maken in een soort rapversie met van die jonge rappers. En toen dacht ik, oké, nou weet ik mijn onderwerp. Want ik wil de zin erin hebben, als je niet praat, bescherm je de dader. En als je wel praat, dan pas bescherm je jezelf.
Hmm.
En dat vond ik zo'n goeie. Dus toen heb ik een liedje over gemaakt. Staat op Spotify, helemaal te gek.
Mooi.
En elke keer kom ik dus dichter bij de kern van wat je eerlijke verhaal vertellen doet met je. Het verschaft je vrijheid en veiligheid.
Ja.
Want ze krijgen mij niet meer gek met een flauwe opmerking over incest of misbruik. Binder dan net. Werkt niet meer. Ik ben niet meer te corneren in een hoek. Ik heb ooit een keer bij een interview op de radio werd ik gewoon gecornerd door die, dat is zo'n oud tennistrainer, weet ik wel, Jivjek of bijna HK Krent. Nou, die heeft me zo gecornerd. Heeft me zo onveilig behandeld, dat ik zat te huilen in die uitzending. Ik was echt in blinde paniek. En toen dacht ik, dat mag mij nooit meer gebeuren. Want daar ben ik A te oud voor, B te wijs voor, C te intelligent voor en D, E en F al te vaak genoeg voor gekwetst. Dit pik ik niet meer.
Maar hoe doe je dat dan? Je daartegen wapenen?
Door A, inzichtelijk maken. B, snappen wat het echt met je gedaan heeft. Dus dat van die kast en van dat praten en van de echte waarheid, zo hard ook als hij is. En dan zien wat je nodig hebt voor jezelf om te overleven.
Ja.
En sindsdien ben ik ook geen slachtoffer meer, maar ik ben een overlever.
Ja.
En is het niet meer dankzij wat ik heb meegemaakt, heb ik een carrière. Want dat denken mensen soms. Hè. Nee, ja, ze heeft toch wel mooi die carrière. Dat zei mijn stiefvader zelfs, letterlijk. Ze heeft er toch wel mooi die carrière aan overgehouden. Want uit pijn wordt leed geboren. Dat was zijn principe. En ik zeg altijd, nee, ondanks alles heb ik mijn carrière kunnen bouwen. En heb ik mijn talent kunnen laten bloeien. Het is ondanks.
Even terug naar die opmerking van Arthur Chopin. Hè? Of je kunt kiezen voor de donkere kast. Of je kunt er voor kiezen om in het licht te gaan staan.
Ja.
Je hebt heel jong al gekozen om in het licht te gaan staan. Om je te uiten in dans en expressie.
Dat, nee, maar het grappige is, toen ik was 15, 16, toen deed ik mee aan het schoolkabaret. En mijn momenten van vrij voelen. Was dat sowieso op school. Want daar was ik veilig. En kon ik mijn krachten ook ontwikkelen en wie ik was ook ontwikkelen. Maar op dat podium voelde ik het plezier van de vrijheid.
Ja.
Van dat ik kon alles zeggen, ik kon alles doen. Niemand deed iets. En het was toen ik 16 was, er ging er iets fout met het meisje, dat staat ook in mijn boek. Weet je, Joke, die raakte de tekst kwijt, ging af, huilend, in paniek. En ik dacht van, ik moet de boel redden, want dit kan niet. En toen ben ik gewoon volledig vrij gaan improviseren. Sloeg misschien wel helemaal nergens op. Interesseert me ook niet. Ik voelde die vrijheid om te spelen. Het publiek te entertainen. Om een liedje te zingen. Volledig geïmproviseerd op Blue Sweat Shoes. Ik lulde maar wat. Maar ik moest dat moment. En daar heb ik iets gevoeld. Wat mij voor het eerst in die 16 levensjaren die ik al voorbij was. Van echte inspiratie. Echte intuïtie. En wie ik was.
Ja.
Niet wie ik was geworden. Door het gedrag van mijn stiefvader en door het misbruik. Dit was ik echt. In mijn talent, in mijn positieve instelling in mijn theatrale gevoel. Mm-hmm. En dat ik iets wil geven aan een ander, namelijk dat het publiek zich vermaakt.
Mm-hmm.
Ja, dat is een stempel. Ja. Dat gaat plonk, dat gaat erin, dat heeft een haakje, dat zit vast. En dan denk je, oké, deze is gezet.
Ja.
Dus toen ik zag dat het ook nog mogelijk was om dat werk te gaan doen, ja, En toen kreeg ik ook nog een assessment op de middelbare school. En dat was een ontzettend leuke biologieleraar. Die was ook mijn mentor. En die wist wel een beetje wat er aan de hand was thuis. Niet veel, maar genoeg. En die zei, we doen even een test bij jou. En toen bleek dat ik voor 94% geschikt was voor theaterwerk.
Oh, 94%.
Ja, dat sloeg natuurlijk. Het ateneummeisje. Ja. Ik had voor mijn taal 10-10-10. Alle vierde talen 10-10-10. Voor mijn mondeling. Zo extravert was ik. En zo rijk aan woordenschat en gevoel voor kleur en taal en muziek.
Maar wat knap dat je dat zo goed hebt kunnen doen op die middelbare school, wetende dat thuis dat misbruik plaatsvond.
Ja, maar het was natuurlijk mijn mazzel, was dat ik de misbruik stopte toen ik naar de derde klas ging. Ik was 14, 15 jaar. En toen ik 16 was, zat ik in 5 ateneum. En toen ik 17 was, in 6 ateneum. Die laatste 2 jaar was hij niet meer in mijn directe levenssfeer en werd ik niet meer verkracht.
Ja.
En toen kon ik ook eindelijk ademhalen. Dus dat was ook het moment dat ik zangles nam.
Ja.
Want ik zat ook helemaal vast.
Ja.
En door die zangles voelde ik gewoon, dat is het. En ik kon, ik wil niet opscheppen, dat wil ik wel. Ik kon hartstikke goed zingen.
Ja, dat weet je allemaal.
Ja, maar ik was klaar om naar het conservatorium te gaan.
Ja.
Om het klassieke zangeres te worden.
Wow.
Want mijn zangdocent, die had iets van, jij kan alles, ik word gek. Ik zong en de Koningin van de Nacht, en Schubert, en Pergolesi, en Scarlatti, en Mozart, en het oratoriumwerk. Alles, ik zong het gewoon alsof het niks kostte.
Hey, het misbruik is gepleegd door je stiefvader, hè? En je biologische vader, was die in jouw leven?
Nee, die was totaal uit mijn leven. Die werd gewoon geweerd.
Ja, door je moeder.
Nee, het ook door mijn stiefvader.
Ja.
Kijk, ik was 3,5 zo'n beetje. Toen het echt misging tussen mijn ouders. En mijn zusje die geboren is uit de relatie van mijn moeder en mijn kaart. Mijn zusje was 5 jaar jonger dan ik. Dus toen ik 5 was, werd zij geboren. Oftewel, in die 1,5 jaar tijd is die stiefvader binnengekomen. Heeft hij de boel geconfiskeerd. Heeft hij mijn moeder zwanger gemaakt. En toen was er dus geen keuze meer voor mijn moeder om terug te gaan naar mijn biologische vader.
Dat is ook
vader.
Een patroon, hè?
Dat is een patroon.
Ja.
Enorm.
Zorgen snel dat ze zwanger is. Maken.
Want dat was, en hij kwam natuurlijk in een gespreid bedje. Want mijn moeder had al een vak. Er was al een inkomen. Er was een huis. Er stond een bed klaar. En er stonden 3 jonge meisjes op hem te wachten.
Ja, ja.
Nou, dat was mazzel.
Ja.
Dus hij had in no time geregeld dat hij veilig was. Dat hij gezetteld was. En mijn vader, mijn echte vader, mocht er niet meer in. Werd gewoon de deur geweigerd. Werd bedreigd door mijn stiefvader. En je rot op. En mijn moeder had geen andere keuze dan dit. Dat was het. En mijn stiefvader, dus mijn echte vader heeft wel echt geprobeerd om contact te zoeken, stuurde cadeautjes en stuurde een eigen gebouwde kinderen, zo'n speelhuis.
Dat kreeg je wel.
Ja, maar die werd dan in elkaar geslagen door mijn stiefvader natuurlijk.
Ja. Oh, wat fijn. Geen
één cadeautje kwam aan. Kaartjes werden bespot.
Had je dan fantasie over je vader?
Of je biologische vader?
Ja, hoe keek je tegen hem aan in je fantasie?
Ja, mijn stiefvader die had zwart haar en een snor en een bril. Mijn echte vader was lang, blond, blauwe ogen. En was echt voor mij. Hij leek een beetje op Art & K. Art Schenk.
Ja.
Hij was een beetje de Art Schenk type. Mijn echte vader kon schaatsen als de beste. Mijn echte vader was meester kleermaker. En had gouden handen. Dus hij kon een kostuum maken als hij ernaar keek. Kijk naar je jasje. Oh ja, het zit zo. En dan kon hij het maken. Dus het was een vakman.
Mm-hmm.
En hij had enorm gevoel voor humor. Hij maakte iedereen aan het lachen. Dus al die. En ik hoorde nooit wat over hem toen ik jong was. Hele kleine, dit soort kleine dingetjes.
Ja.
Dat was hij. En ik kon met hem lachen. Hij was een beetje gekker. Hij fratte altijd van alles uit. En hij vernielde geloof ik 47 auto's in zijn hele leven. Omdat hij niet kon rijden. Weet je wat? Dat, dus die paar zinnen hebben voor mij een beeld gevormd van mijn held.
Ja.
Mijn redder.
Ja.
Dus toen hij overleed op zijn 44ste in 1974. Toen was ik echt in shock. Want hij overleeft plotseling. Want hij had een soort hersentumor. En dan is hij in zijn slaap overleden. Hij liet ook een vrouw na en 2 kinderen. Een meisje van 5 en een broertje van Nee, een broertje van 5 en een zusje van 2. En ik wist toen, dit komt nooit meer goed.
Nee.
Dus hij was alleen maar in mijn fantasie. Ik had hele gesprekken met mijn echte vader.
Waar gingen die gesprekken dan zo over?
Nee, dus in mijn hoofd, als ik op de fiets was, van nee, dat gaat helemaal niet goed. Je moet echt, en dan had ik het ook vaak in het Engels. Ik had dan Engels gesprekken met mijn vader.
Ja.
Het sloeg allemaal helemaal nergens op. Maar het gaf me, dus ik gaf altijd woorden aan mijn gedachten en ik sprak ze ook altijd uit. This is really shitty. We really have to talk about this because this is not going very well. We need to discuss this. And if you're up there somewhere, just please help. Because I need some fucking help.
Dus je vroeg hem om hulp.
Ja, ik vroeg om hulp. Ik vroeg om raad. Ik vroeg om.
En die hoop had je dat hij je te hulp zou kunnen schieten.
Het was in mijn hoofd. En ik bedoel, hij was zeg maar, de stem in mijn hoofd die ook zei, gaan we echt niet doen. Of gaan we echt wel doen. Of fuck dat. Of en nu gewoon door. Weet je, dat zijn, dus het is een soort krachten in jezelf die je oproept en dat geef je een naam.
Maar moet dat ingewikkeld zijn dat je zo het contact met je biologische vader wordt onthouden en je stiefvader is degene die je misbruikt? Hoe moet je dan klem hebben gezeten?
Ja, en het gaaf was wel, ik kon het natuurlijk delen met mijn zusje Jolanda, waardoor ik niet alleen was. En ik kon het niet delen met mijn zus Annelies, omdat die ouder was. En die ging natuurlijk heel snel het huis uit. En hij confiskeerde haar meteen. En ik heb heel lang niet begrepen wat dat was tussen hem en haar. En later pas begreep ik dat zij probeerde tussen hem en ons te zitten. Dus zij heeft de ultieme sacrifice gedaan door zich op te offeren. Door hem in zijn buurt te blijven.
Ja.
Door mee te gaan met hem, zelfs met hem te trouwen en zijn kinderen te baren. Om te zorgen dat hij met zijn poten van zijn zusjes, van haar zusjes afbleef.
Ja.
En zij had natuurlijk het perfecte Stockholm-syndroom ontwikkeld. Want zij kon echt vanuit de grond, echt, alsof ze het echt menen, zeggen, ik hou van Ben.
Ja.
Hoe
werkt dat mechanisme? Kun je dat uitleggen?
Dat mensen die
Stockholm-syndroom. Dat is, hè, dat
Stockholm-syndroom is natuurlijk echt een omkering van... Ik vind het een hele mooie expressie die ze in het Engels hebben. Don't bite the hand that feeds you.
Mm-hmm.
Weet je, je wilt degene die je pijn doet, wil je bijten. Maar hij is ook degene die je voedt, dus je bijt niet.
Ja.
Dus net zoals dat, ik pas toen ik het boek las van Campus, die natuurlijk 10 jaar lang in een cel heeft gezeten. Mm-hmm. Weet je, dat mensen aan de vroegen van, waarom stap je dan niet? Ging ze boodschappen met hem doen? Bleef ze gewoon zitten wachten.
Ja.
Ze ging niet uit die bus. Toen zei ze, nee, ik was wel uit de bunker, maar de bunker zat in mij.
Ja.
Ja. En dat, je moet het snappen voordat je kunt begrijpen hoe een jonge vrouw met haar misbruiker gaat trouwen en zijn kinderen baart en met hem een leven probeert te leiden.
Hoe zouden we dat nou kunnen tussen oren van mensen kunnen krijgen, dat we dat beter gaan snappen? Dat hulpverleners dat misschien beter snappen?
Ja, dan moet je gewoon aannemen A, dat het kan. B, je verdiepen in dat Stockholm-syndroom en daar veel over lezen. En dan begrijpen dat wij allen proberen te overleven.
Ja.
Beschermen en overleven en opoffering. Ja. En mijn zus heeft aan die drie voorwaarden ook voldaan.
Ja.
De loyaliteit naar haar zusjes toe was groter dan zichzelf beschermen.
Ja.
En ergens had ze zichzelf ook al gewoon opgegeven. Ik ben niet meer te redden. Bij mij is het verpest. Ik ben al stuk. Laat alsjeblieft mijn zussen een leven hebben.
Ja. En bijzonder,
dat,
zeg.
Ja, dat is echt heel bijzonder. En heb ik me nooit gerealiseerd. Mijn grootste schaamte is dat niemand, dat neemt niet in iemand anders schuld geven. Ik heb het niet begrepen. Terwijl ik toch behoorlijk intelligent ben.
Ja.
Ik ben niet de stomste.
Maar heeft het daarmee te maken?
Nee, dat denk je dan.
Ja.
Weet je wel?
Ja.
Dus ik vind het zo erg. Daarom heb ik ook mijn boek, mijn ware verhaal, aan haar opgedragen.
Ja, mooi.
Om nog iets goed te maken. Het is ook een eerbetoon aan haar. Want zij was degene die zich echt heeft opgeofferd.
Ja.
Met de grootste straf die je maar kunt hebben. Sterven met je jonge baby van 3 maanden in je armen. In een brand.
Ja.
En de dag ervoor gevochten hebben met je misbruiker.
Ja.
Die gewoon weer claimde dat zij de hoer is. En dat zij fout is. Want mijn stiefvader was echt een slecht mens.
Ja.
Echt een slecht mens.
Dat is wel duidelijk, hè. Ja. En uiteindelijk heb je haar zoon opgevoed, hè.
Nee.
Zoon van je zus heb je opgevoed, hè? Echt als je eigen kind.
Nou ja, dat vond ik wel weer een overwinning. Omdat ik moest natuurlijk een rechtszaak voeren. Omdat hij de enige was die had overleefd in die brand. En zijn stiefvader. En zijn stiefvader was een schat van een man. Die echt heel veel van mijn zus hield. Maar ook een heel erg fanatieke...
Even voor de duidelijkheid. Die relatie met jullie stiefvader heeft geen stand gehouden. Van je zus.
Oh, je wil even terug.
Ja, want nee, je noemt weer stiefvader.
Dus toen mijn zus wegging naar mijn stiefvader, hebben we een rechtszaak aangespannen met alle vrouwen tegen hem.
Ja. En dat gaat over het misbruik.
En dat gaat over het misbruik. Dat is aangetoond omdat ik in mijn agenda 3 regels had besteed aan dat ik met hem mee moest. En dat hij dingen had gedaan, dat was voor de rechter een duidelijke indicatie op tijd. En op situatie waarvan hij zei, als jij verklaart dat dat gebeurd is, dan moet ik aannemen dat dat waar is.
En zo kan bewijs ook werken. Hè?
En zo kan
in deze tijd een appje, in die vroegere tijd in een agenda, of in een dagboek, of een juffrouw die iets kan vertellen over bepaald gedrag.
Ja, het gekke is ook, het rare is, dat vind ik zelf. Kijk, wij praten nu ook, weet je, de stichting die ik nu aan het opzetten ben, praten we ook over de omstanders. Want ik ben door de vrouw van de visboer, ben ik op een gegeven moment op de knie genomen. Weet jij wel wat je stiefvader doet met jouw zus? Dat je denkt, wauw. Mensen wisten het.
Ja.
Ze praten er allemaal over.
Ja.
En niemand deed iets. En dat is natuurlijk heel schadelijk.
Ja.
Niet dat je, weet je, bij het minste geringste meteen de hele buurt moet verraden. Maar als je zeker weet dat een kind misbruikt wordt en je meldt niks. Maar je denkt, ik hou mijn bek, ik heb er niks mee te maken. Dan ben je dus...
En dat vinden we heden ten dagen nog steeds heel moeilijk. Ik hoor leerkrachten nu nog zeggen, ik heb wel het vermoeden... Maar die vader, die moeder, stel dat het niet waar is. Ja. We hebben erg de neiging om de kant van de dader te kiezen. Ook nu nog.
Nee, maar angst dat je de fout maakt, dat je iemand vals wordt beschuldigd.
Ja, maar dat
is natuurlijk ook heel erg.
Ja, maar je hoort nooit iemand zeggen, ik ben bang dat het kind langer in de misbruikssituatie blijft zitten. Nee, je bent wel... Ja, maar we vinden het moeilijk.
Die weging is het allerzwaarst.
Ja.
Daarom wil ik, als bestichter, ik ga lopen ook voor...
Ja, vertel eens over het doel van je stichting.
Ik wil als... het heet gewoon de Karel Bloemen Stichting, denk dat is makkelijk. Ik wil de poortwachter zijn. Oftewel aan de voorkant zitten. Want mensen weten allemaal dat ik weet waar ik het over heb. Dus als ze bij mij komen, als ze bij mij melden, als ze bij mij vragen hebben. Dan weten ze ook dat ik niet ga zeggen, wat had je aan? Wat deed je zelf? Gaf je aan? Weet je wel? Dat zijn allemaal totale bullshit vragen. Daar gaan we niet naartoe. Dus de melder weet gewoon gelijk wie ik ben en waar ik voor sta. En ik weet ook hoe belangrijk het is om iemand eerst het vertrouwen te geven. Ja. En de veiligheid te bieden om gewoon te vertellen. Zonder consequenties. Want ik ben niet degene die bepaalt wat er moet gebeuren voor iemand die dit komt vertellen.
Nee.
Dat is degene die het vertelt. En eerst moet je acknowledgen, weet je, toegeven of erkennen dat het al heel veel moed voor is geweest om te vertellen.
Ja.
Wees maar eerlijk.
Wat een mooi doel.
Zonder schaamte, zonder schuld, zonder... Ja, het zal wel, ik heb misschien toch iets fout. Nee, gewoon alleen vertel wat er gebeurd is. Vertel wat het met je deed. En denk eens na in een volgend gesprek. Wat zou je willen? Wat heb jij nodig?
Ja.
Wat heb je nodig om in je leven verder te komen? En niet het slachtoffer te blijven, maar de overlever te worden.
Ja.
En praten is daar één van. En de juiste hulp is nummer 2.
Ja.
Dus ik wil psychiaters die niet zeggen, je hebt maar 10 sessies, dus laten we gewoon niet praten over je jeugd. Want daar komen we echt niet mee rond. Nee, ik wil de therapeut die zegt, oké, er is 1 ding het meest belangrijkste en significant in jouw leven. Blijkbaar is dat het misbruik. Laten we daar eens mee bezig gaan. Want dat veroorzaakt al die problemen die daarna komen.
Ja.
Je hebt symptoombestrijding aan het eindje en je hebt oorzaak.
Ja.
En die oorzaak heeft zo'n gat geslagen in je zijn. Dat moeten we aanpakken.
Ja.
En als dat gat geheeld kan worden, dan betekent dat al die symptomen langzaam zullen verdwijnen. Je onzekerheid, je angst, je gevoel voor onveiligheid, je wantrouwen, je ziektes, je overeten, jezelf niets waard vinden, je eeuwige schuldgevoel, 1000 keer sorry zeggen op een dag. Weet ik, waarom zeg ik eigenlijk sorry? Ik doe het nog steeds, hè? Je kan wel gek worden. Maar alles heelt als je bij de basis, bij de kern van het probleem
bent. Wat mooi. Maar het klinkt ook als dat je een landingsplek wilt bieden. Je mag bij ons gewoon zijn. En nu mag jij zelf regie nemen.
Ja.
En wij zijn er voor jou.
Regie is het allerbelangrijkste.
Ja, ja.
Jij bent nu, vanaf nu de baas. Jij bepaalt, ik wil eerst dat. Sommige mensen die zeggen, ik wil eerst afvallen. Weet je niet? Oké, gaan we dat doen?
Ja.
Ik wil eerst, ik wil eerst mezelf weer afpellen, zodat ik bij mijn eigen kern kom. En dan moet ik dus gewoon 30 kilo voor kwijt. Dat is wat me zo in de weg zit. Daardoor kan ik niet denken, niet bewegen, niet praten.
Dat is natuurlijk wel iets van het hier en nu. Ja, waar je in het hier en nu last van hebt.
Ja, dus ja. En als je zelf de regie hebt, mag jij zelf bepalen waar je begint.
Oh, wat mooi.
En dat is eigenlijk, en dan wil ik dus samenwerken met zoveel mogelijk mensen waar ik het gesprek mee heb gevoerd, waar ik aan heb doorgevraagd, wat doe je wel en wat doe je niet. En waarvan ik zeker weet dat ze niet de foute vraag stellen. Ja. Dus niet een psychiater die zegt, ik vind het een beetje veel, we gaan nu een kopje thee drinken. Niet. Niet iemand die gaat huilen over de ernst voor je. Nee. Iemand zit gewoon naar je te luisteren, schrijft op, vraagt de juiste vragen en helpt je denken.
Ja.
Dat is wat een psychiater en een therapeut moet doen.
Ja, oh, heel goed. Oh, wat mooi. Nou, binnenkort meer, denk ik. Ja. Karen Bloemenstetting.
En dus is het niet dat ik probeer een beetje andere organisaties weg te duwen. Nee. Ik wil juist allemaal samen met als één doel zorgen dat die hele grote groep Nederlanders, want als je praat over een beetje misbruik, aanranding, verkrachting, verwaarlozing en vernedering. En er was er vast nog één. Dan praat je over een hele grote groep mensen. Dan praat je misschien wel over 3-4 miljoen mensen. Ja,
2 kinderen per schoolklas. Wordt een beetje gezegd.
En maar stapel dat dus op over al die jaren.
Ja, ja.
En heel veel gradaties. En heel veel vormen.
Ja.
En heel veel vervormingen. Ja. Omdat mensen gecorrumpeerd raken in dat getraumatiseerde leven.
Maar dan wil ik je nog even met je teruggaan naar toen ik
op het
punt stond.
Ga jij weer eens lekker terug in de podcast. Doe maar door, je kan altijd knippen in de bord.
Nou, die ga ik later lekker in staan. Je bent zelf naar de rechter gestapt. Dat vond ik al heel dapper in die tijd. En hoe is dat proces verlopen? Want met je oudste zus kon je er niet over praten.
Nee, dus toen zij bij hem wegging. En dat vind ik ook wel heel mooi, dat mijn stiefvader, die was zo lelijk over mij als ik op televisie kwam. En Annelies, mijn oudste zus, was zo trots. Dat werd een dingetje.
Je stiefvader komt natuurlijk niet uit van dat jij in het licht ging staan.
Nee. En ik stond maar in het licht en niemand deed me maar wat. Dus hij had pest in. En dan zei hij altijd, u heeft het alleen maar gemaakt op een rug. Dat is zo'n uitdrukking. Ja. Dat je dan, want het gooit zijn matras. En ik zei ook later tegen mijn zus. Ja, zoals de waard is, vertrouwd is hun gasten.
Ja.
Want dat is hoe hij denkt dat het werkt. Maar ik wil, dat was bij mij niet het geval. Hè. Ik had namelijk gewoon talent. Daar kom je ook een heel eind mee.
Mm-hmm.
En mijn zus kon het zo niet hebben. En hij was ook heel lelijk tegen haar. En tegen zijn kinderen. En het oudste zoontje van mijn zus was autistisch. En moest opgevangen worden in een daycare. Weet je wel? Dus die zat eigenlijk 5 dagen per week in een verzorgingstehuis. Mm-hmm. Voor zwaar autistische jongeren, baby's. En hij was toen 6. Hij deed gewoon niks. Dus mijn stiefvader deed nooit wat voor zijn eigen kind. Die had iets van, ik vind het vies, ik vind het smerig. En weet je, een autistisch jongetje die plast en die poept natuurlijk nog steeds met een luier, ook al is hij 6. Dus de zorg was volledig voor mijn zus. Hij deed helemaal niks. En op een gegeven moment heeft ze gewoon besloten, ik trek dit niet meer. Alles bij elkaar. Ze moest ook prostitueren voor hem. Weet je wel, en dan kon hij foto's maken, dat vond hij geil. Dus zij was echt zo vernederd. Ze kon niet meer verder vernederd worden dan wat hij al deed. En toen kwam hij aan mij. En toen kwam hij aan de kinderen. En toen opeens had ze iets anders om voor te vechten. Namelijk haar eigen kinderen en de veiligheid van haar kinderen.
Ja.
En toen heeft ze besloten, ik ga nu weg. Nou, dat was heftig. Voor haar, super heftig. Want ze had er echt heel erg last van. Paniekaanvallen en regel hyperventilatie aanvallen. Ze was zo bang. Want hij heeft natuurlijk altijd gedreigd, ik vermoord iedereen als je me wat flikt.
Ja.
Als je erover praat, als je mij aangeeft, als je enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus in haar dromen gingen wij de hele tijd maar dood. Ja. Wij werden continu vermoord door die
zo
man.
Zo bang.
Zo bang was ze. En toch heeft ze doorgezet.
En stond ze dan op een dag weer voor de deur? Of hoe ging dat?
Nee, dus wij waren de eerste die ze gecontact heeft. Ik moet onderduiken. Ik moet een plek hebben om naartoe te gaan. Mag ik bij jullie? En wij hebben meteen de deuren opengezet en meteen gezorgd dat ze veilig was. En ik had centjes gespaard en dat heb ik meteen aan haar gegeven. Hier is geld, maak je geen zorgen. Want ik ben niet rijk, maar ik heb genoeg om voor twee mensen, oftewel Gerben en Benny, voor drie mensen erbij te zorgen. Ik red dat. Voelde me net de Duitse minister weer Schaffendas. Nee, maar ik dacht, geld is niks.
Ja.
Je moet zorgen voor elkaar. En als Annelies weg wil, dan moet ik dat respecteren. Zo simpel.
Ja.
Dus ik heb haar geholpen. Met een huis en een inrichting en een bank en een bril. En eten en drinken en kleren voor Gerben.
Voor de basis.
En zorg voor de basis. Gewoon als de verantwoordelijke binnen het gezin.
Hmm.
Want zo voelde ik me ook. Ik was altijd de vader van het gezin toen alles was verdwenen. Een beetje in een huis met vrouwen. En ik heb gewoon... Toen Annelies zei van we moeten hem aanklagen, want hij houdt nooit op. Toen hebben we gewoon besloten met alle vrouwen bij elkaar, dit gaan we doen.
We stappen naar de rechter.
Ja.
Wow.
En vanaf dat moment weet ik eigenlijk niks meer, want dat werd één grote waas. Want dat vond ik heel heftig.
Ja.
En net zo heftig als dat ik het vond toen uiteindelijk de rechter uitspraak deed en zei meneer Kuyt, u bent schuldig.
Ja.
Toen viel er een soort... Kijk, dat is zo'n iets wat dan op je schouders rust, toch altijd.
Ja.
Weet je, daarom had ik ook zo heel getraind, want ik dacht, ik moet sterk en sterk en sterk. En toen opeens...
Er viel iets van die schouders af.
Dus ik werd opeens zacht en ontspannen. En opeens voelde ik een beetje wie ik was.
Ja, en ja, want jullie hebben hem veroordeeld gekregen. Dat geluk hebben heel veel zedenslachtoffers helaas niet. Dus dat zorgde er jullie voor dat je dat een last...
Er was te veel vrouwen die dit bevestigden.
Ja, wauw.
En dat was heel, daar ben ik nog steeds zo dankbaar voor. Achteraf had ik nog meer moeten vertellen. Had ik nog meer moeten benadrukken dat die man niet op de straat mag lopen.
Ja.
Dat hij echt, echt opgesloten moet worden. Dat hij behandeld moet worden. Ik had nog veel meer moeten strijden daarvoor. Want uiteindelijk hoor je dan wat hij nog meer gedaan heeft nadat hij weer gewoon...
Oh.
En hoeveel hij kon liegen. En hoe hij mijn broertje heeft behandeld. En hoe uiteindelijk, weet je, mijn moeder in me geslagen midden op straat. En Gerben heeft proberen te ontvoeren. En weet je, voortdurend maar elke keer weer die dreiging. Terwijl diezelfde lafheid zelf was. Want dan was ik eigenlijk, weet je, toen ik voor Gerben moest strijden in de rechtszaak. Toen stond ik gewoon tegenover hem. Toen heb ik gewoon mijn hand gereikt.
Mm-hmm.
Wij gaan zorgen dat Gerben een veilige plek heeft.
Mm-hmm.
En hij gaf
want dan stond je weer voor de rechter.
Stond weer
voor een andere zaak.
Ik heb hobby's.
Ja.
En wel drie keer of zo. Want ik heb ook een keer aangeklaagd dat hij... Want hij had mij aangeklaagd dat ik niet meer mocht praten over mijn verleden. Want dat was zo zielig voor zijn toekomstige kinderen. En die rechter zei, maar die zijn er toch nog helemaal niet? Nee, maar ik... En huilen, weet je wel. Ja, het is heel erg, want weet je, mijn nieuwe vrouw is nu zwanger. En ik wil niet dat mijn kinderen worden geconfronteerd met het verleden.
Ja.
Dus zij moet haar bek houden. En ja, ik kon alleen maar door middel van een stuk aantonen dat er iemand op de universiteit voor een promovendus was geschreven over het praten van slachtoffers, dat de heling en het verwerken van het trauma voor 80% toe te schrijven is aan het feit dat je praat erover.
Ja.
En dat je vrij bent om erover te praten. Dat je niet wordt gedwongen je mond te houden. En dat heeft de rechter als heel serieus genomen. En ook gezegd, ja, maar ik had misschien dat u het dan gewoon niet moeten doen. Want u bent ervoor veroordeeld, dus het is een feit. En alles wat een feit is, daar kan ik niemand op verbieden.
Mooi.
En dat was dus
weer... Want je hebt over altijd openlijk zijn naam genoemd, hè?
Ja.
Ja,
ja, met dit. Ja, joh. Je weet mijn naam toch ook, maar dan weten ze dan zijn naam niet. En hij heeft vier zoons, waarvan één Gerben is, die ik heb opgevoed. De andere is Gerrit. En die heeft nu weer contact met de weduwe van mijn stiefvader. En die zit weer precies in datzelfde vangnet.
Ja.
En ik maak me heel erg zorgen over deze man. Want die is 57. En ik, of nee, ik ben 64, hij is 7 jaar jonger. Dus ja, 57. Oh, ik heb het goed. Zie je wel dat ik kan rekenen. En ik maak me zorgen over mijn halfbroer. Omdat ik weet dat elke zoon zijn vader probeert te snappen. En ik ben als de dood dat hij hetzelfde gaat doen. Met jonge vrouwen.
Mm-hmm.
Met seks. Of met seks.
Is dat dan volgens jou wat seksueel misbruik generatie op generatie in stand houdt?
Dat. En ook gewoon het intergenetisch trauma.
Ja.
Dat houdt het ook in stand. Ik weet bijvoorbeeld dat mijn halfbroer heel lelijk over mij praat. En gewoon tegen iedereen zegt dat het niet waar is wat er in het boek staat.
Ja.
Ik weet dat mijn halfbroer tegen iedereen zegt, ze heeft alles bij elkaar gelogen voor aandacht.
Ja.
Dus hij zegt hetzelfde als mijn stiefvader ooit zei. En dat betekent dat hij dus helemaal geen zicht heeft op de werkelijkheid. En als dat zo is, dan kunnen mensen echt in een soort moeras verdwijnen van ellende.
Ja.
En dan is er weer een slachtoffer gemaakt door diezelfde stiefvader.
Ja.
Weer een slachtoffer. En met dat slachtoffer, dus weer slachtoffers die slachtoffer zijn van hem.
Wat kunnen we er nou te gaan doen om dat soort dingen te doorbreken?
Er zijn hele actiegroepen opgericht. Doorbreek de cirkel.
Ja.
Ik heb geprobeerd om door eerlijk de waarheid te vertellen en te duiden en het mechaniek te laten zien, dat mensen snappen wat ze is overkomen en daarmee dus het kunnen doorbreken.
Ja.
Het begint bij jezelf, altijd weer. Ja. En mijn halfbroer, die wilde niet aan.
Nee.
Die heet Gerrit Kuyt. Ook alles bij zijn naam.
Ja.
Ik weet ook, hij praat zo lelijk over mij. Hij zei tegen mij, ben je nou nog niet klaar met dat gezeik over die incest?
Mm-hmm.
Dat je denkt, wauw. En ik heb gezegd, Gerrit, ik vind het zo ongepast om dat te zeggen. Om mijn vernielde jeugd op zo'n manier te kwalificeren.
Dan ben je ook slachtoffer op slachtoffer op slachtoffer. Hè? Want nu moet je dat maar weer aanhoren.
Ik ben al lang niet meer het slachtoffer. Nee. Hees het nu. Ja, dat vind ik juist zo erg aan.
Ja.
Want ik heb mijn kracht gevonden. Ik heb mijn geluk gevonden. En zoals ik al schreef ooit in de interview in de Linda. Geluk was mijn beste wraak. Mm-hmm. Vanaf dag 1. Ik heb nog gelukkig het talent om verliefd te worden.
Mm.
Het talent om te houden van mensen. Om het te verbinden met mensen. Ik heb het geluk gehad dat ik seksualiteit op een normale manier heb mogen ervaren. Zonder de perversiteit waar ik mee ben opgevoed. Ik heb dat kunnen scheiden. Intimiteit en perversiteit.
Ja.
Wat hij seksualiteit noemde, dat was perversiteit.
Ja.
Dat is alleen maar zijn lust. Zijn blik op wat seksualiteit zou kunnen of moeten zijn. Heeft niets te maken met mijn gevoel voor intimiteit die ik ervaar tijdens mijn seksualiteit.
Wauw.
Dus je kunt het scheiden, je kunt het uit elkaar houden.
Maar hoe is je dat in godsnaam gelukt? Want ik weet dat heel veel vredeslachtoffers dat heel erg lastig vinden.
Shit moeilijk is het.
Ja.
Want het triggert natuurlijk herinneringen als je seks hebt. Dus dat moet je overwinnen. En dus moet je altijd in je hoofd houden. Nee, dat is hij. Dat ben niet ik.
Ja.
Ik wil dit omdat ik intimiteit wil. En als het geen pure intimiteit is, dan wil ik het ook niet. Dus ik heb ook wel eens met iemand in bed gelegd. Dacht, nou, dat gaan we niet doen.
Nee, maar niet doen.
Tada. Nee. Want dat gaan we gewoon niet doen. Daarom heb ik ook nog nooit seks gehad voor mijn carrière.
Ja.
Dat kan ik gewoon niet eens. Dat zit er niet op.
Ja.
Ik heb met niemand ben ik naar bed gegaan voor een rol. Of voor een, weet je wat, dat slaat ook, dat kan helemaal niet.
Terwijl je juist bij zedenslachtoffers ook ziet dat er iets grenzeloos gebeurt. Dus dat ze bijvoorbeeld in de prostitutie komen
Nee, maar dat is precies wat mijn zus ook zei van, joh, het maakt helemaal niks meer uit. Het doet me namelijk niks.
Ja.
Dus ik kan mezelf makkelijk prostitueren, want het doet me niks.
Ja.
Mijn oudste zus was nog nooit, had nog nooit een orgasme meegemaakt.
Nee.
En dan ben je toch verkracht vanaf je 9e? Ben je toch seksueel geprikkeld? Hoe noem je dat?
Als het de perversiteit van de ander is, dan snap ik dat.
Het heeft niets te maken met jouw intimiteit.
Nee.
Want een orgasme kun je alleen als je je overgeeft.
Ja.
Dus ik heb bij mijn stiefvader ook nog nooit een orgasme.
En je vertrouwd bent met de ander.
Ja, je bent vertrouwd. Je geeft jezelf. En jezelf is niet je lichaam, maar dat is juist je intimiteit.
Ja.
Dat is je geest.
Ja.
Weet je, want seks is in je geest.
Ja.
In de echte onvoorwaardelijke ontspanning en overgave.
Ja, en misbruik
dus kan. Dus elk incestslachtoffer, elk misbruikslachtoffer, kan zichzelf heel makkelijk aan seks overgeven met een ander. Want dan doet ze niks.
Ja.
Want het is, en dan is het ook niks.
Ja.
Ik bedoel, daarom vind ik dat we een andere naam moeten bedenken voor dat soort seks. Want dat is geen seks.
Nee.
Niet zoals het bedoeld is te zijn.
Perversiteit.
Dat is perversiteit. Ja. Prima. En daarvoor kiezen, als daarmee je kracht en je macht terugkomt. Want ik zeg tegen heel veel mensen, je moet zorgen dat je je macht weer terug hebt. Macht op jouw leven, macht op wat jij wilt en macht over de situatie.
Mm-hmm.
En dat betekent dat je het soms gewoon moet omkeren.
Ja.
En als dat is wat je macht geeft, prima. Daar zal ik nooit iemand op veroordelen.
Mm-hmm. Maar wow, mooi, ja. Ik moest ineens denken aan die documentaire, die heet Mijn Seksenstuk. Dat vond ik een hele mooie titel van een documentaire. Want ja, dat is eigenlijk wat je doet. Je probeert dat van de ander stuk te maken.
Ja.
En het is jou in elk geval gelukt om dat weer te helen.
Maar niet zo van toen ik het besloten was het ook zo.
Nee, dat snap
het gaat,
ik.
Het gaat niet één op één. En het heeft uiteindelijk... ja, ik bedoel, ik ben met Marnix ontmoet toen ik 32 was. En ik, door zo verliefd te zijn, zo ontzettend, ik was gewoon geen haal. Ik ben nooit zo verliefd geweest op iemand. En dus ik moest dat met hem ontdekken.
Ja.
En ook met hem ben ik begonnen met vrijen in het donker.
Ja.
Weet je wel? Want
heel spannend.
Maar ik, omdat ik zo van hem hield,
ja,
wilde ik gewoon dat echt ontdekken. En hij is zo eerlijk en zo puur en zo trouw en loyaal. En joh, geen zin, prima. Nooit dwingen, nooit. Nou ja, maar ik dan. Ja. Nooit. Dat is gewoon niet,
oh, wat mooi.
Niet een dag voorgekomen.
Dus, en hij heeft het ook altijd geweten dat je slachtoffer bent.
Ja.
Ja.
En hij was ook, want ik dacht dat bij elke relatie, dat ik het eerst vertellen. Weet je wel? Want ja, anders dan krijgen ze misschien iets waarvan ze denken, hé, wat heb jij opeens?
Ja.
Weet je, terwijl het er altijd al was. En ik, ook zijn reactie was zo puur. En zo eerlijk. En ook zo vol liefde.
Ja.
Ja, hoe kun je ooit van zo'n man nog af? Dat kan niet meer. Dus ik was gekocht.
Nee, ik heb hem ontmoet.
Ja,
je moet hem houden.
Aan blijven.
Zeker, zeker. Je moet hem houden.
Ja. Nee, maar die is ook van mijn man is nu. Ik ben toen, we waren een jaar of vijf bij elkaar. En op een gegeven moment waren we op een feest. En er stond een vrouw echt tegen hem aan te glijden. Als vrouw zie je dat meteen. Ja. En je denkt, zo, dat is interessant. Dus Marnix die stond met haar te praten. En op een gegeven moment was het gesprek klaar. Hij kwam naar me toe met een beetje paniek in zijn ogen. En hij zei, wat een raar wijf is dat? Wat moest die nou? En ik zei, Marnix liefje, ze proberen je te versieren.
Ja. Oh, was dat het?
Was dat het? Hij herkent het niet.
Nee.
Dus sommige mannen herkennen meteen als iemand te haben is. Of ja, vinden dat leuk. En zijn er toch zo. Hij herkende het niet.
Ja.
Dus die hele perverse kant van versieren, seksualiteit, proberen iemand voor je te winnen met geile berichtjes en knipjes en je mond nat maken. Niets! Hij herkende het gewoon niet. En toen dacht ik, oh, wat gaaf is dit nou. Ja. Toen hield ik nog meer van hem.
Oh. Ja, het was maar het is heel mooi dat je zegt, want misbruik gaat zo over onveiligheid, zo pervers, zo alleen maar over die ander. En dat je juist weer helemaal in de geborgenheid en van samen. En nou, dat je dan die intimiteit hebt mogen ontdekken vanuit veiligheid.
Ja.
Wat voor jou heel onbekend was, veiligheid.
Ja, daar heb ik het lang naar gezocht. En daar heb ik ook mooie relaties daarvoor gehad. Om dat te mogen exploren. Om te zoeken naar, oh, dit vind ik wel fijn. Oh, dat vind ik niet fijn. Als je dat zegt, dan hou ik op. Dus ik had ook zo'n knipperige relatie met mijn allereerste grote liefde. En dat is geloof ik in die 12 jaar dat we met elkaar zijn omgegaan, is het 17 keer uit geweest.
Oh,
ja. Oh nee, het klaar.
Ja.
En want dan ging je te ver. En dan weet je een half jaar later dan een gesprek.
Maar je seksualiteit ontwikkelen als je niet misbruikt bent, is al best ingewikkeld.
Dat zeg ik gelukkig veel van mensen. Jongen, het is altijd moeilijk.
Ja.
Dus je hebt allemaal een weg nodig. Je hebt allemaal, maar je moet jezelf wel waardevol vinden in een relatie.
Ja.
Als je denkt, ik kan toch niks anders krijgen, want ik ben. Dan doe je jezelf zo tekort. Je moet jezelf het waard vinden om de juiste te kiezen.
Ja, ja en dan kiest, dan kiest de juiste ook jou.
Ja.
Ik denk dat dat dan wel.
Allemaal fout gaat altijd 3 keer mis. Dat is,
hoort er denk ik ook bij.
Aan. Dat is wat iedereen. Ik bedoel, ik heb met mijn dochters, die hebben ook een zoektocht gehad. We hebben allemaal een zoektocht.
Ja. Het leven is een zoektocht.
Ja, dat is ook maar goed. Gaaf. Ja. Proberen. Maar zodra iets pervers wordt en iemand vraagt iets van je wat je gewoon niet wilt, is het nee.
Ja.
Dus de waarde van het woord nee, dat moet je weer op even evalueren voor jezelf.
Ja.
Want ik dacht, mijn nee was gecorrumpeerd, dat is duidelijk. Dus ja, je zegt nee, maar je weet, mensen gaan er toch mee aan de haal. En je moet de nee, je moet jezelf gestand houden. Dus nee is nee. Dus ik heb mijn kinderen ook iets te rigide opgevoed. Iona, kijk me aan. Nee is nee. Ja is ja.
Ja, mam.
Ja, mama. Kijk dat. En die man, ik zeg, liefje. Ze snappen het hele principe niet. Want gewoon lief doen is al genoeg.
Ja.
Ja, ze moeten het leren.
Ja, dus maar jij wilde per se dat het hen niet overkwam.
En natuurlijk moeten zij ook leren de nuance.
Ja.
De liefde, de zachtheid. Maar ja, je bent natuurlijk ook gewoon, weet je wel, slecht opgevoed.
Ja.
Ik had geen voorbeeld.
Nee.
En dus dacht ik dat iedereen het beter wist dan ik. Dus het was ook een shock om te ontdekken dat ik bij een ex dacht, oh, die kunnen het ook niet.
Ja.
Die mensen zijn het wel bij elkaar en die spelen gelukkig, maar die kunnen ook niet opvoeden.
Nee.
Want die ex was niet leuk, ex, niet leuk. Wist ik veel. Ik dacht, als ik naar die ouders kijk, oh, dat zit helemaal goed. Nee, werkt niet.
Nee. Hey, je boek,
dus er zijn er vele kanten
want aan. Je noemt net voorbeeld. Ja, zeker. Ja. Je noemt net voorbeeld. Dan denk ik, ja, je bent misschien ook al een voorbeeld voor velen. Door naar buiten te treden als personality. Wat heeft je dat gebracht, zo dat boek? Want je hebt heel veel reacties gehad van slachtoffers, hè?
Heel veel reacties van mensen die het ook hebben meegemaakt. En mensen die aan de zijlijnen mee werken. Ik heb ook al een paar keer gesproken bij bijvoorbeeld mensen, behandelaars, therapeuten, GGZ. Ook behandelaars van daders. Ik hou dus ook speeches, heet het, hoe noem je dat? Spreekbeurt of zo.
Ja.
Hoe noem je dat eigenlijk?
Speech? Een lezing? Of
een lezing, oh, dat was een mooi woordje. Dus dat vind ik mooi, want ik wil duiden en uitleggen. En als ik bij behandelaars zit, die dan nog steeds vragen, ja, maar wat moet ik nou doen? Daar komt ook de stap vandaan om zelf die stichting op te richten, om daarin te helpen.
Ja,
want mooi. Het is zo moeilijk voor iemand die het niet heeft meegemaakt, om de juiste stappen te zetten. En als je behandelaar bent en je hebt het wel meegemaakt, triggert het ook bij jou weer iets.
Ja.
Dus het stappenplan voor elke behandelaar is belangrijk. Ik heb ook gestaan voor de 800 of 1200 EMDR-behandelaars. Super belangrijk dat die mensen het goede doen.
Ja.
Want die behandeling helpt ook hartstikke goed.
Ja.
Dus ik heb me steeds meer gecommitteerd aan het onderwerp. En het heeft me gebracht dat ik mezelf dus weer nuttig voel.
Ja.
En dat ik iets kan geven wat ik heb mogen krijgen. En dat is waar het leven om gaat, weet je wel. Want je kan nog zoveel hebben aan spullen. Maar ja, als je doodgaat.
Kun je niks meenemen, hè?
Niks mee.
Nee.
Maar in je hart kan ik nu wel een heleboel mensen meenemen. Waarvan ik ooit zei, als ik er maar één kan helpen. Door de waarheid te vertellen, heb ik het al goed gedaan.
Volgens mij heb je veel mensen
geholpen. Nu kan ik zeggen, ik heb duizenden mensen geholpen door mijn waarheid te vertellen.
Wat mooi. Ja.
Maar het maf is, hè, dat vind ik dan zelf totaal bizar, dat mijn boek, ik heb niet één recensie gehad.
Oh.
Nul.
Nou, dan zal ik erin gaan schrijven. Want ik vond het fantastisch om te lezen.
Ja, en ik heb natuurlijk het samen gedaan met, omdat ik, ik heb al een carrière en ik heb al 3 kinderen en ik heb al, dus ik moest iemand hebben die me hielp schrijven.
Ja.
En dat hebben we echt zo ontzettend vaak. Thomas van den Berg heet, die heeft zo goed gedaan.
Ja.
En iemand die niet geschokt aan de overkant van de tafel zit. Oh, wat vreselijk.
Nee,
iemand die gewoon heel, bijna zakelijk, vond ik bijna interessant om mee te maken. Oké, we hebben nu dit hoofdstuk. Dus dat ga ik nu uitwerken. En dan ga jij het weer teruglezen. Ga je het verbeteren. Ga je het redigeren. En eigenlijk zo bouwden we dat boek heel langzaam.
Mooi.
In een taal dat het begrijpelijk is en invoelbaar. En mijn grootste compliment is dan dat een meisje van 17 met een boek in de tas loopt. En als iemand vraagt, wat heb je meegemaakt? Tekst, wat is het dan? Dan geeft ze het boek. Zegt ze, eerst lezen, dan praten.
Ja. Oh, wat mooi.
Nee, oh, ja. Oh, maar dat is gaaf.
Ja.
En dat behandelaars zeggen, lees dit eerst. En zeg maar, wat heeft bij jou wat getriggerd? Waarin herken je je? Is het bij jou ook zoiets? Weet je, dan hoeven ze niet meer zelf de woorden ervoor te vinden. Dan kunnen ze de paragraaf bijna aanwijzen.
Fijn.
Maar als het maar helpt.
Ja.
En dat is ook met het boek, ook met de film die we hebben gemaakt van Buiten is het feest. Alle beetjes helpen. Die film was natuurlijk perfect, omdat het liet zien dat het gewoon je buurman is.
Ja.
De slechte mens is niet die man met de duiveltjeshorentjes op zijn hoofd. En die de vies met een baard en een snor en zwart haar en sleerten en vieze handen en nagels. Nee, het is de buurman.
Het is de buurman.
Of je vader, of je opa.
Of je opa.
Ja. En dat vind ik nog erger. Opa's. Een broer. Je oom. Iedereen die juist in een gezin, in een familie aangewezen zijn om te zorgen voor vertrouwen en veiligheid. Juist die mensen doen het.
Ja.
Hoe dan?
Zag.
Nou ja, dat is dus ook waar we echt. Dus ik zeg ook altijd in elk interview. Hoe laf ben je?
Ja.
Dat je iemand voor wie je de veiligheid moet garanderen. Dat je die misbruikt. Hoe een lafaard ben je dan? Als we allemaal meer zo zouden nadenken over die persoon, dan houden we misschien wel op. Omdat je denkt, ik wil geen lafaard zijn.
Ja.
Want je bent een lafaard als je een kind van 3 neukt. Of van 7, of van 10, of van 12, of van 15.
Ja.
Je bent een lafaard, want ze kunnen niet tegen je op. En waarom doe je het? Omdat je macht wilt hebben en omdat je lustgevoelens hebt.
Ja, perversiteit.
Omdat je met je lul tegen de muur loopt te slaan anders. Ik denk dan, sla tegen die muur.
Ja.
Ga naar een hoer. Daar zijn ze voor. Dat is hun vak, maar blijf met je poten van die kinderen af.
Ja. Zo, dat is eruit.
Ja. Ik vind het zo laf.
Ja.
En dat zag ik ook, hè, bij mijn stiefvader. Laf.
Ja.
Laf.
Ja.
Niet eens een hand durven geven. Weet je wel? Zodra ik gewoon recht in zijn ogen aankijk. Op deze...
Vreselijke minkukkel.
Lafaard.
Ja.
Want
ja.
De minkukkel kan nog...
Lafaard.
Niet de moed hebben om te zeggen... Nee, maar ja, weet je, ja. Je moet de moed hebben om te zeggen, ik was fout.
Ja.
Als je echt een kerel bent, weet je, en je weet zo goed dat je een kerel bent, als je met je lul kan spelen. Als je echt een kerel bent, dan zeg je, oké, ik was fout. Het spijt me. Ik heb iemand iets aangedaan en dat was fout.
Ja, maar als je echt een kerel bent, dan doe je dit ook niet.
Nee, maar dus ben je ook geen echte kerel.
Nee.
Je bent gewoon
laffe
lul. Goed, genoeg scheldwoord. Ik heb nog van een boer, maar die spaar ik op voor de volgende podcast.
Ja, ja, want ik denk dat we mooi aan het einde zijn van dit fantastische verhaal. Ja, super, super indringend verhaal natuurlijk. Ja, ik hoop dat slachtoffers luisteren en kracht vinden om zich uit te spreken. En straks naar jouw stichting te gaan. En dat hulpverleners luisteren en anders gaan kijken naar wie ze voor zich hebben. Ja. Ja,
dus... Nee, maar dus voor elke behandelaar geldt hetzelfde. En dat is natuurlijk ook precies wat jij zei. Laat ze eerst, want jij noemt het ontginnen. Maar zorg eerst voor veiligheid.
Ja.
Geef het vertrouwen dat je niets doet zonder hun toestemming.
Ja.
Dat je niet meteen het hele huis overhoop haalt. Dat je niet meteen een vader oppakt. Dat er niet meteen politie is. Geef eerst het vertrouwen en de veiligheid. En geef de regie aan degene die tegenover je zit.
Ja.
Degene die het vertelt.
Mooi.
Want die regie. Want heel veel kinderen voelen zich niet heel veel veiliger in de opvanghuizen.
Nee.
Plus heel veel verhalen hoeveel kinderen.
En dan gaat het telkens mis.
Dan gaat het daar. Mijn zus die moest op haar 12e werd ze uit huis gesleept. En moest ze naar een meisjestehuis. Ze was nog niet een dag in dat meisjestehuis. Of werd verkracht door een verpleger. Dus jongens. Zorg eerst dat degene waar het over gaat. Zichzelf veilig en vertrouwd voelt.
Basisveiligheid.
Ja.
Ja. Mooi om mee af te sluiten.
Okay.
Dankjewel, Karen.
Alsjeblieft, graag gedaan. Ik hoop dat het helpt.
Ja.
Want ik leef lang niet meer voor mezelf. Hè. Ik heb alles wat ik wilde krijgen gekregen. En ik wil zo graag dat al die anderen even mogen voelen hoe dat is.
Ja, ik voel het helemaal leven. Hoe gemeend dat is. Ja. Super, dankjewel.
Okay.
Dankjewel, luisteraars.
Dankjewel voor het luisteren naar mijn podcast. Ik vind het superleuk om te horen wat je ervan hebt gevonden. Dus dan mag je me zeker een mailtje voor sturen op info@rustnaimpact.nl. En ik zal er ook op reageren. Dankjewel en tot de volgende keer.